Daar is in ons geen kracht, Heere, om in dit uur in denken, spreken en horen uw eer te bedoelen. Daarom zijn onze ogen op u. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, den Vader, in Christus Jezus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen we met elkaar, geliefden, uit Psalm 77, het zevende vers. Met elkander Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in den hemel, hij doet al wat hem behaagt. Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten, maar gaan niet. Zij geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken, hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw gij op den Heere, hij is hun hulp en hun schild. Gij huis van Aaron, vertrouwt op den Heere, hij is hun hulp en hun schild. Gij die den Heere vreest, vertrouwt op den Heere, hij is hun hulp en hun schild. De Heere is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen die den Heere vrezen. De kleinen met de groten. De Heere zal den zegen over uw lieden vermeerderen. Over uw lieden en over uw kinderen. Gij die de zij den Heere gezegend, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel is des Heeren, maar de aarde heeft hij der mensen kinderen gegeven. De doden zullen den Heeren niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen den Heeren loven, van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. Laat u met de kerk van alle eeuwen ons verenigen in ons christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Zoek eerst met elkander het aangezicht des Heeren, geliefden. Heere, gij vergunt het ons, dat wij na gedane arbeid vanavond naar deze plaats onze schreden mochten richten, en dat wij thans met elkander geschaard zijn rondom uw woord en getuigenis. Dat is het allerbijzonderste van dit uur, dat in het midden van de dagen der week mogen samenkomen rondom uw getuigenis. Want als gij door uw woord en geest ons onderwijst, dan zijn wij niet meer belangrijk. Dan wist gij door uw geest ons af uit de lijst der volkeren. Dan hebben wij in onszelf geen waarde meer. Maar nu gaat gij en dat woord waarin ge uw heilstem laat horen, dat getuigenis des geestes waarin de Heer Jezus ons wordt uitgetekend als het geschenk van de liefde Gods des Vaders, als ook het geschenk van zijn zelf onvergevende liefde. Hij staat daar als de enige op deze wereld, door onze schuld in de vloek gekomen, van den hemel gezonden, om het werk van den eerste Adam over te nemen, benevens die oneindige last van uw toren, ontbrand tegen de zonde, van zijn kerk over te nemen en weg te dragen. En dat alleen is bijzonder en de waar en de moeite waard om daarvoor ook in dit uur ons te scharen rondom uw getuigenis. We bidden van u, wil door uw geest ons een ontvankelijk hart geven, opdat uw woord naar de gelegenheid van den tijd bedient in dit uur, in ons hart zijn gezegend werk mag aanvangen bij het begin, maar ook voortzetten bij het vervolg. Want daar hebben wij allen behoefte aan, zonder enig onderscheid, dat we op zaligmakende wijs in dit leven u leren kennen en de Heer Jezus Christus, zoals wij tot zaligheid nodig hebben. Als u zult een zegen van dit uur laat uitgaan, dan zal het in de eeuwigheid zelfs niet vergeten worden. En dan zal dit uur herhaald worden, en daar zal bij betuigd worden op die 30ste oktober van het jaar 1957, heeft het Gode behaagd het zijn voor het eerst of opnieuw zijn Zoon aan en in mij te openbaren. En aan hem heb ik het te danken dat ik uit genade hier zijn mag. Om het leven, het onvergankelijke leven, pas goed te gaan beleven. Als u daartoe dit uur wilde dienstbaar maken, dan zal uw kerk hier en straks u daar helemaal de eer voor geven. Want dat is het doel waarom Gods gewild hebt. In de schepping eerst, maar in de herschepping zeker. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Wil daartoe ook hem gedenken, die zijn mond tot u opent. U weet waarom hij thans hier staat, om uw woord te bedienen, waartoe gij hem verwaardigd hebt, dat 25 lange jaren te mogen doen. En als hij terugblikken mag, met dit zijn volk en die hem lief en dierbaar zijn, op die afgelegde levensweg, dan heeft hij alleen roem over u. En heeft hij aanklacht over zichzelf. En moet hij met het laatste beginnen, treed met uw knecht niet in het gericht. Want welke knecht van u in het evangelie zou kunnen bestaan? Hij allerminst. Wie was hij zelfs in het heilige? En waar het niet dat gij, beminnelijke Heer Jezus, niet alleen de representerende korst zijt van uw schuldig en waardeloos volk, maar ook van uw schuldige en van uw nietige dienaren, was er ook voor hem geen uitzicht. In de tijd niet, in het graf niet en in de eeuwigheid niet. Maar omdat gij er zijt en dat ge ook voor hem zijt gaan staan. Eén keer door hem te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Andermaal om hem af te zonderen tot de dienst van uw evangelie. Maar dat u ook voor hem is gaan staan. Om met zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid deze schuldige zondaar te bedekken, geven daar vanavond levende indrukken van, opdat hij met David zich nog geringer aanstellen mag, als David reeds deed, toen hij daar huppelde voor het aangezicht des Heren, toen de ark gebracht werd op zijn plaats. Wil hem dat geven, dat ik vanavond niets anders lustte en begeren dan uw naam uit te dragen. En ook vanavond en de rest van zijn leven dienstbaar gesteld te worden als slijk waarvan gij gebruik maakt om der blinde ziels ogen te openen en ze te trekken uit de duisternis tot uw goddelijk en wonderbaar licht. Willem ook daartoe vanavond genade gebruiken. Denk aan allen die hier tegenwoordig zijn. De gemeente met haar zaad. De broeders afgevaardigden van verschillende plaatsen. Geef ons met elkaar een uur te doorleven, waarvan we straks mogen zeggen, het was ons goed in dit uur bijeen geweest te zijn. Want de Heer was zelf met zijn woord, maar ook met de toepassing van dat woord door zijn geest in ons midden. En die geest heeft uit de Heer Jezus Christus genomen, om dat ons, arme zondaren, mee te delen. Geef ons dat, omdat u van geven nooit minder wordt. En wij met uw goddelijke gaven alleen gebaat zijn. Hoor, verhoor, geef, vergeef, om Jezus wil. Amen. Wij zijn in een gevaarlijk uur bijeengekomen, geliefden. Waar ligt dat gevaar? Het gevaar ligt dat een mensenkind te veel in het middelpunt der belangstelling staan zal vanavond. En dan mag ik beginnen u te zeggen, daar dat mensenkind die de Heere afzonderde voor zijn dienst in zijn koninkrijk, daardoor genade geen zin en geen begeerte in heeft. Want het woord van den dichter, dat moeten ook wij vanavond herhalen. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat de Heere hem gunsten zou bewijzen? En wat heeft ook dit mensenkind dat hij niet eerst heeft ontvangen? Waar is dan de roem? Niet bij het mensenkind. Maar als we vanavond wensen te roemen, wensen wij te roemen in vrije gunst alleen. Misschien is er iemand die de opmerking maakt, maar ge moogt toch uw zilveren ambtsjubileum vieren. Inderdaad. Maar wie maakt de historie? Is dat een mens die jubileert? Is dat soms een dienaar des woords die het jaarcijfer waarin hij dienen mag in het zilver schrijven mag? God is het toch die de historie maakt? En nooit een mensenkind, zelfs de potentaten deze wereld niet. En omdat God ook de historie van mijn leven tot hiertoe gemaakt heeft, wens ik ook in de historie alleen hem te zien. En daarom krijgt hij er de eer van. Als ik vanavond met u terugdenk aan 25 jaar geleden. Het was op zondag 30 oktober van het jaar onzes Heren 1932, dat ik tot mijn dienstwerk ingeleid werd, na handoplegging door mijn hooggeachte hoogleraar professor Wisse in mijn eerste gemeente te Middelharnis. U staat mij toe dat ik dit even releveer vanavond, omdat de techniek het ons mogelijk maakt dat het woord dat ik vanavond tot u richt ook straks zal gehoord worden in de gemeenten die ik dienen mocht. Dus ik spreek niet alleen tot u die hier zijt, maar ik spreek ook tot mijn onvergetelijke gemeente en Middelharnis en Haarlem en Rotterdam-West. Op die bewuste zondag, 30 oktober 1932, heeft professor Wisse mij tot mijn dienstwerk ingeleid met dit woord des Heren. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. En aan de avond van diezelfde rustdag mocht ik mij aan mijn eerste gemeente verbinden met het woord: hij moet wassen, maar ik minder worden. Dat woord dat ik toen voor het eerst ambtelijk bedienen mocht, gemeente, dat was een gelofte die ik aan den Heere gedaan had, reeds 7,5 jaar daarvoor. Want toen hij me geroepen had tot zijn dienst, ik aangemeld was bij curatoren van onze Theologische Hogeschool te Apeldoorn, ik aangenomen werd en daar de studie mocht aanvangen, heb ik met allen die dat meemaken moeten ervaren dat de aanvang van die studie ontzaglijk veel hoofdbrekens kostte. Bijna had ik mijn koperen jubileum in het maatschappelijke werk mogen beleven. En toen moest ik weer beginnen met Latijn en Grieks en Hebreeuws. En die overschakeling was zo geweldig dat de binnenprater tegen me zei: wil jij nog geloven dat God jou heeft geroepen en afgezonderd om straks zijn dienstknecht te zijn? Als dat waar was, dan zou deze studie wel veel vlotter gaan en zou je deze tegenslagen in je leven niet ervaren. En toen is het gebeurd. Nooit om te vergeten, ik liep in de Hoofdstraat in Apeldoorn met diepe indrukken van mijn totale onbekwaamheid, dat er eens een woord ontsloot en uit dat woord door zijn geest mij deze toezegging deed, dat de Heilige Geest het uit Christus nemen zou en mij meedelen. En dat ging met zulk een liefde gepaard, geliefden, dat terwijl ik naar huis liep, kwam daar deze begeerte in mijn hart: als ik straks nog eens het voorrecht smaken mag in het wonderen aan te staan en dat aan te vangen, dan zal het eerste woord zijn waar ik met mijn gemeente over denken ga: hij moet wassen, maar ik minder worden. Ik kan natuurlijk vanavond niet releveren wat ik in die 7 jaren daar in Middelharnis beleefd heb. Maar het was na 7 jaren dat ik de beroeping van Haarlem aan moest nemen. Maar gade weet het als ik dat er van onze eerste gemeente zijn losgescheurd. Want als ik mijn wens had gekregen, had ik daar tot aan mijn sterven toe willen dienen. Maar ik moest naar Haarlem. En ik heb van mijn eerste gemeente afscheid genomen onder bijzondere omstandigheden. Want de mobilisatiebazuin klaroende ook over ons eiland. En terwijl ik bezig was om mijn afscheidswoord klaar te maken, ontviel de stof waarover ik dacht. En ik werd met kracht bepaald bij dit woord, dat een afscheidswoord van Middelharnis was, uit Matthäus 3 vers 12. Wiens wan in zijn hand is, en is al zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kap met onuitblusselijk vuur verbranden. En mijn hoofdgedachte van dat woord, heel dat Godswoord samenvattend, was de laatste klank uit Johannes' boetebazuin, waarin beluisterd werd de komst van de wanner tot heil van de tarwe en ten oordeel voor het kaf. Onder deze omstandigheden zijn we uit Vlakkee naar de Bloemenstad gegaan. Dinsdag 5 september van het jaar 1939 werd ik tot mijn dienstwerk ingeleid door dominee G. Salomons, toen van Amsterdam-West, die dit woord Gods bediende, voor mij onvergetelijk gebleven, uit 1 Korinthe 4 vers 1. Alzo houden ons en ieder mens als uitdelers der verborgenheden Gods. En na 2 dagen mocht ik mij aan mijn tweede gemeente verbinden met het profetische woord uit Ezechiël 37. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelve: gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen: ziet, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden, en ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven, en gij zult levend worden En ge zult weten dat ik de Heere ben. In het jaar 1940, terwijl we in Haarlem waren, hebben wij de 10e mei belicht. Maar de 11e mei werd voor mij onvergetelijk. Mocht ik terugblikken, zelfs op een tijdsmoment waarin de Heer me als een ijdele jongeling staande hield en tot hem bekeerde. 11 mei 1940 is het gebeurd dat ik met medeweten mijner ziel door het heilvattend geloof een schuld overnemende borg omhelzen mocht, waarmee ik komen kon en kwam voor mijn rechter, die me niet meer veroordeelde, omdat hij mijn oordeel had gegeven aan zijn zoon en me vrijsprak van schuld en straf en een recht gaf op het eeuwige leven. Een plaats gaf onder de zonen en onder de dochteren. En het is me in de bloemenstad gebeurd dat de Heilige Geest me voorspelde en ik het nazeggen mocht: Abba, Vader, lieve Vader. Ik stond op een plaats waar de onvergetelijke en beminde dominee W. Bijleveld eens stond, die 18 november van het jaar 1938 van zijn post werd opgeroepen tot hoger waarde. En het is gebeurd in 25 november van het jaar 43 dat God dominee K. Groen uit Rotterdam-West als met een Eliaswagen uit Ameide, waar hij juist dankdagdienst gehouden had, opriep tot zich in de lustoorden der zaligheid. En sinds dat ogenblik, al had Rotterdam-West nog geen roep op mij uitgebracht, maar heeft de Heere losmaking van Haarlem gegeven. En toen de roep kwam van Rotterdam-West, was het voor mij geen vraag meer, maar duidelijk dat de Heer me daarheen wilde hebben. En zo nam ik 20 juni van het jaar 1944 afscheid van de gemeente Haarlem met het Petrinische woord: want alle vlees is als graf en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Mijn vriend en lieve ambtsbroeder, dominee Driessen, heeft in Rotterdam tot een dienstwerk ingeleid met Johannes 3, vers 29 en 30. En ik kan mijn eigen levenswens weer naar voren, als de tekst aldus luidde: die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is aan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. En aan mijn voorlaatste gemeente mocht ik mij verbinden met 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord ter verzoening in ons gelegd. Die laatste noodwinter, 1944-1945, heb ik met Rotterdam mogen beleven. En ik zal nooit vergeten, zij die straks in Rotterdam dit woord zullen beluisteren, en die dat toen met mij beleefd hebben, zullen het opnieuw inleven. Toen daar de roep kwam dat alle mannen uit Rotterdam moesten worden opgeëist om in Duitsland zich te geven aan de arbeid. Hebben meegemaakt dat 90.000 uit Rotterdam wegtrokken. En ik kan nimmer vergeten wat we toen met elkander die eerste zondag erop beleefd hebben. Een kerk alleen met vrouwen en met kinderen en met oude mannen. En ik kon toen geen ander woord bedienen dan het woord uit de tijd van Hiskia. Nadat we 's morgens begonnen waren met ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. De zang van de gemeente was die morgen niet zo krachtig. En het luidkeels snikken werd door het zingen waargenomen. Maar hier vonden wij troost in. En daarin kregen we opening dat Hiskia zijn brieven uitspreidde voor het aangezicht des Heer. En ik heb Rotterdam mogen dienen totdat er een roep kwam van uw gemeente van Hamilton. En het was maandag 16 april van het jaar 56 dat ik afscheid nam met 1 Thessalonicense 5 vers 23. En de Godes vrede zelf heilig u geheel en al. En uw gehele prachtige geest en ziel en lichaam wordt onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Sinds maakten wij ons op naar hier te gaan. En u duidt het me toch niet euvel, geliefde gemeente van Hamilton, dat ik nog vaak denk en in deze dagen vaak denken moet aan de voorlaatste gemeente die ik bijna 12 jaren dienen mocht, waar we veel lief en leed met elkaar hebben doorleefd, maar ook gesmaakt dat de Heer vaak het Jeruzalem van zijn huis en van zijn dienst gebruikt heeft om de treurende te troosten en de beproefden een hart onder de riem te steken. En ik verheel het niet, ook vanavond niet, dat het mij nog zeer aan het hart is dat deze grote gemeente tot op dit ogenblik teleurgesteld werd in het beroepingswerk. Ik weet dat de opperherde der schapen ook de kudde in Rotterdam-West niet aan zichzelf het prijs zal geven. Toch bid ik van hem dat hij weldra de man zijns raads naar die plaats zendt, opdat ze weer mogen ingaan en uitgaan met een priester op het altaar des woords. 4 mei 1956, toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, nee, niet voor het eerst, in die zin dat we elkaar nog nooit eer hadden gezien. Want het jaar daarvoor, in 55, had ik reeds met de gemeenten hier kennis gemaakt. Maar toen zag ik uw gemeente als mijn gemeente hier in Canada. En mijn studievriend en geliefde moeder Tammega heeft mij toen ingeleid tot een dienstwerk bij u. Met het Petrinische woord en met het profetische woord dat zeer vast is. En in diezelfde dienst ben ik biddend onder u mijn werk aangevangen. Uit Psalm 4, vers 7, het laatste deel. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns. O Heere, zie hier de historie die God gemaakt heeft. En de koning van zijn kerk, ook in uw leven, in dat van zijn kerk, als ook in het leven van mijn ambtelijke bediening. En u vanavond, wat zal ik doen? Ik heb het reeds gezegd, ik wens van mezelf niets te zeggen, want die roemt, roem in de Heer. Daarom wilt u vanavond het woord horen, waarbij ik een ogenblik met u begeer stil te staan. Het staat in mijn levenslied, Psalm 27, het vierde vers. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dit woord wil ik in deze hoofdgedachte samengrijpen, de ware levensbegeerte. En ik zie eerst met u waar deze begeerte vandaan komt. Dan hoe deze levensbegeerte zich openbaart. En ten laatste waarnaar zij zich uitstrekt. Toch laat eerst met elkander zingen uit Psalm 27, de versen 1 en 3. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? En, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Terwijl we zingen op Psalm 27, 1 en 3, krijgt u tweemaal de gelegenheid om uw feestgave den Heer af te zonderen. De eerste rondgang is bestemd voor de eredienst en de tweede zou het anders kunnen voor ons bouwfonds. En de Heer zal zegenen u en uw gaven, zo zegt. Zouden wij zien waar deze levensbegeerte vandaan komt. Wanneer er iemand in de schrift is die van zichzelf heeft leren afzien en opzien tot den Heere, dan is het wel de man naar Gods hart, de beminde in de psalmen. Hij begint dit lied al daarmee als hij zegt: de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als David in zichzelf blikte, dan was er niet de minste schijn van kans, welk pad hij ook te betreden had. Maar als hij naar boven keek, dan zag hij een God vol ontferm, die de verbondsjehovah was, die zijn scheppersalmacht in dienst stelde van de verbondrelatie waarin God zich gesteld had tot David. En dan vermocht hij in die Heere alle dingen. Van hem is het ook dat hij het woord van onze tekst uitspreekt. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. Daar komt deze begeerte vandaan. Elk mensenkind heeft zijn begeerte en zijn begeerten. En als we onze begeerte nakijken, geliefden, dan is daar machtig variant in. En toch komen al die begeerten weer op één punt uit. Dan staan wij zelf in het middelpunt. En hebben wij alleen op het oog eigen welzijn. Eigen voordeel, eigen toekomst, eigen naam, eigen eer. Zelfs een begenadigd mensenkind is daar nog niet al geheel van ontdaan. Als hij erg in zichzelf krijgt, dan moet hij zelfs in zijn gebedsleven telkens met smart ontwaren dat hij er zelf tussen zit, in plaats dat hij de Heere in het middelpunt van zijn verlangen stelt. Wat is dit dan voor een begeerte? Is dat een egocentrische? Staat daar de mens in het middelpunt? Of is dit een begeerte die alleen de Heere op het oog heeft? U hoort het uit de tekst. Eén ding heb ik begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wie heeft daar van nature nu zin in? Zeg het eens eerlijk, jongelui. Als je begeert te leven vanavond, geconfronteerd wordt met dit woord van God. Klopt dat dan? Kan je met je hand op je hart eerlijk zeggen, Heren? Amen, dat is ook de begeerte van mijn leven. Ik hoef niet bij de jongeren te blijven. Ik kan het ook aan de ouderen vragen. Als de Heer vanavond zegt, wat is je begeerte en wat is je verzoek? Krijgt u dan dit antwoord te horen uit Psalm 27 vers 4? Laat u direct de som erop maken. Deze begeerte die David hier aan den dag legt, is niet uit vlees en bloed. Deze begeerte is vrucht van het nieuwe leven. Deze begeerte komt van God. Deze begeerte vindt zijn grond en oorzaak in Gods begeren. Had Heere dan ook een begeerte ten opzichte van de mensenkinderen? Hoor maar. Sion is van God begeerd. En wordt met zijn woning hoog vereerd. Het is Gods begeerte om in mensen die in Adam van hem afgevallen zijn, weer met zijn woord en geest in te komen. En in die harten een omwending tot stand te brengen, dat ze hun eigen vleeselijke begeerten gaan prijsgeven. En dat de Heere zelf het middelpunt van al hun begeren wordt. Hier hebt u de bron waaruit deze ware levensbegeerten is voortgekomen. Die komt uit de bron van Gods eeuwig welbehagen. Het heeft den Heere behaagd om David in den tijd te trekken met koorden der liefde. En met zijn woord en geest te bearbeiden. Daarom ook deze begeerte is niet van David. Is een begeerte die de Heere zelf in Davids hart en leven heeft ingedragen. Hoe gaat deze begeerte zich nu openbaar? Deze begeerte spreekt zich al dus uit dat zij gaat zoeken. Wat is dat? Ach, elk mensenkind zoekt. Zij die naar de kijkkast van Satan gaan. Om daar hun zenuwen geprikkeld, misschien overprikkeld te krijgen. Zijn daarheen gegaan omdat ze wat zoeken. Ze begeren dat verlangleven in hen bevredigd te krijgen. Maar hoe meer ze hiervan drinken, hoe dorstiger ze worden. Het lijkt wel of het zout water drinken is. Wat is dit zoeken hier bij David, waarin zijn levensbegeerte openbaar komt? Dat is een zoeken des geloofs. Is dat dan een bijzonder zoek? Jazeker, geliefd. Ach, kent u het niet? Kent u niet een tijd in uw leven dat God u te sterk werd en door zijn woord en geest tot u sprak? Dat heeft wat een gevolg. Dan komt daar een koersverandering. En sinds dat ogenblik, als God in het leven van een mens komt, gaat die mens een gans andere richting uit. Heeft zulke geweldige ommekeer in zijn leven plaats, dat wat hij voorheen zocht, met inspanning van al zijn krachten, gaat hij prijsgeven. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staan. Het is de koerswijziging. Hij gaat het zoeken in de weg des gebeds, dat de Heer Jezus bij uitstek ons heeft voorgesteld in het gebed van die tollenaar. Daar hebt u een openbaring naar buiten, wat in het leven van een mensenkind plaatsgrijpt. Het leven van een mensenkind plaatsgrijpt als God het middelpunt en het doel van zijn leven wordt. Staat jacht in de tempel. Hij durft van schaamte zijn ogen niet opslaan. Slaat op de plaats des Heers en roept uit: O God, wees genadig, mij den zonder. Dat zoeken, dat komt vervolgens openbaar in het bestuderen van het woord van God. Want deze zijn het, zegt de Heere, die van mij getuigen. Kent u dat leven, jongelui? Dat leven van grijpen naar het woord. Net als je grijpt wanneer daar de postbode een brief heeft gebracht van een hele goede bekende, aan wie je met bijzondere betrekking verbonden bent. Dan kan je die brief, gesteld dat je hem in de handen van de postbode ziet, dan kan je die brief eigenlijk niet goed in zijn handen meer laten. Je snelt hem tegemoet en je steekt je hand uit, omdat die postbode zo meteen die brief daarin legt. Zulk een brandend verlangen komt in het hart van de wedergeborene naar Gods woord en zijn eeuwig blijvend getuigenis. Uw woord kan schoon, ik alles mis, door zijn kracht en hart en zinnen strelen. En het is een bekend verschijnsel dat als dat woord gaat spreken tot het hart van den zondaar, dat die zondaar het zond niet kan nalaten, dat dierbare woord van God, is dan geen term, er is volle werkelijkheid. Dat hij dat dierbare woord van God aan zijn hart drukt. Dat is een gids op de levensweg. Dat zoeken gaat zich in ootmoed openbaar. Van nature is de mens hoogmoedig. En als God zelfs een wedergeborene een wijl aan zichzelf overgeeft, dan gaat hij op wat hij uit genade kreeg, dan gaat hij nog zich op verovaardigen. En als je kan spreken van een heldere omzetting uit de dood in het leven, als je kan gewagen van een schriftuurlijke openbaring van den zaligmaker, als je spreken mag van een schuldovernemende borg en van een rechter die volkomen verzoend is in de aanname van de borgtocht van Jezus Christus, en door den geest daar getuigenis van ontving in het hart. Dan gaat de mens, de bekeerde mens, de gerechtvaardigde mens, gaat dit genadig ontvangen heilgoed aanwenden om er een hoogmoedig mens mee te worden. En in zijn eigen kring bekeken als een in en als een doorgeleden. Je eigenlijk wel op een voetstuk staan mag, omdat die man of die vrouw zoveel vorderingen gemaakt heeft op de weg des nieuwe levens. Goddeloos, daar geeft God zijn heilgoed niet voor, opdat de mens het gaat exploiteren ten eigen baat. God geeft het alleen hiervoor, opdat zijn naam verheerlijkt worden en dat onze medemensen, kon het zijn, jaloers van maken op dat heilgoed. Dat zoeken kenmerkt zich in de volharding, want die volharden zal tot een einde, die zal zalig worden. En als ik bij dat zoek ook even de dienst van den dienaar des woords mag invlechten. En ik doe dat niet om aandacht voor mij te vragen. Ik ben de moeite niet waard om daar aandacht aan te besteden. Dan kent de dienaar des woords een zoeken ten opzichte van de dienst waartoe God hem riep. Waarvan een Luther en een Calvijn allebei hebben gezegd dat hun knieën knikten van angst en beving als zij naar de gemeente gingen om daar het woord van God uit te dragen. Daar maakt ook de dienaar des woords kennis mee. Al heeft hij in zijn studeervertrek dat de geestelijke keuken is waar de spijze wordt voorbereid voordat het der gemeente wordt opgedist. Al heeft hij het aangezicht de Gods gezocht. En mag hij soms met opening studeren in het zoeken in de mijn van Gods woord. Als u opgaat naar den kansel, als dat de gemeente en de gemeenten eens wisten, wat zou er meer een behoefte ook bij dat volk zijn dat verstand van bidden kreeg. Om toch te vragen, Heere, wil gij zelf opening geven? En wil hem zelf in die vrijheid zetten. En geef hem dat uw woord zo bedienen mag, dat gij er gebruik van kunt maken tot opening van der blinde ogen en tot zegen van uw volk. Nog één zaak vraagt een ogenblik onze aandacht. Waarnaar strekt die ware levensbegeerte zich uit? En dan zegt David, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Typisch, het strekt zich uit naar één ding. Wij zijn allemaal aan Martha gelijk. Waren allemaal aan Martha's. Want van Martha lees ik dat de Heere Martha en Maria en Lazarus lief had. Maar die Martha's die zijn altijd met vele dingen bezig. Dat nemen we niet, mag ik het even eenvoudig zeggen. Dat nemen we niet bij de kop. En als het gaat om onszelf een klein beetje ruimer door het materiële heen te slaan, dan offeren we zelfs onze nachtrust erin op om altijd maar te arbeiden en zoveel mogelijk maar te zien aan te pakken. Want ik moet toch met mijn gezin een beetje behoren door het leven heen. Vele dingen. Maar als de Heere in het leven van David, in het leven van u en van mij, aan het woord komt, dan gaat het om één ding. Dan zegt de Heer tegen Maria, één ding is nodig. Wordt alles in dat ene gecentraliseerd. Dat komt in het middelpunt te staan. En vanuit dat ene lopen vier lijntjes. Ik lees in mijn tekst, een wonen in het huis des Heeren. Een aanschouwen van de liefelijkheid des Heeren. Een onderzoeken deze liefelijkheden. En dat levenslang. Ik kan natuurlijk daar niet in de brede bij stilstaan. Wij doen vanavond maar even stipsgewijs. Wat is dat? Wonen. Ach, dat weet u. Als u een tijd in uw leven gehad hebt dat u gezworven hebt. Van de ene plaats naar de andere plaats. Dan zijt ge kinderlijk gelukkig. Als u eindelijk een plaats hebt gevonden waarvan u kunt zeggen dat het een woning. En wat is dat heerlijk. Als je druk aan de arbeid geweest bent en vermoeid van je arbeid. Op weg naar huis gaat. Alreeds de gedachte ik ga naar huis. En wat heerlijk. Als je thuis komt dat je zegt niet alleen het is mijn huis maar ik ben hier. Ik ben hier thuis. Hier woon ik. Niet om maar telkens te vluchten. Maar om hier uitgangspunt en meer het rustpunt in mijn leven te hebben. Dat was voor David niet zijn eigen paleis, maar het huis des Heren. Ik hoef daar niet veel van te zeggen. Met de gemeente ben ik bezig in Psalm 84 te kijken, weet u wel. Waar David het heimwee des verlangens laat horen naar de voorhoven des Heren. Waarom was dat huis des Heren voor David dan toch zo belangrijk? Dat is zoveel te aanschouwen, weet u. Wat zag hij daar? Oh, daar zag hij een tabernakel. En daar zag hij een priester. Daar zag hij een lam. Daar zag hij een altaar. Daar zag hij een kandelaar. Daar zag hij brood. Keek hij zelf tegen het voorhangsel aan. En dat aanschouwen, dat wil naar zijn oorspronkelijke betekenis eigenlijk zeggen. Met bevrediging ernaar zien. U vindt datzelfde woord in Hooglied 6, 13e vers. Keer weder. Keer weder, o Sulamit. Keer weder, dat wij u mogen aanzien. Dat is de stem van de bruidegom. Van Salomo. Ten opzichte van zijn Sulamit. Hij wil met bevrediging op het voorwerp van zijn liefde kijken. En zoals voor David, het huis des Heren, met alles wat daarin was, in zijn leven het voorwerp der liefde. Dat is toch oud-testamentisch? Dat is eigenlijk een nieuw-testamentische kerk niet te gebruiken, wat zegt u? In het Oude Testament heeft Augustinus er zo fijn opgemerkt, daar ligt het Nieuw Testament in begraven. En het Nieuw Testament verspreidt het licht over het Oude. Wat ziet David daar nu toch? Als hij met zijn eigen huis vergelijkt, dan kan hij begrijpen dat David soms schaamrood wordt. Hij een zedere paleis. En kijk, wat tentgordijnen gespannen daar op Sion's top. En daar staat nog wel de ark des verbonds, des Heren. Wat is er aan te zien? Kan je beter thuis blijven? Nee, zegt David. Zult u onthouden, gemeente? Kan je dan niet thuis bekeerd worden? Natuurlijk. Kan. Maar God heeft ons gebonden aan het huis des Heren. Met wat er in dat huis des Heren geschiet en te zien is. Te zien in de sacramenten. Te horen in de prediking van het woord. Mee te bidden in het openbaar gebed. Dat de mond van de dienaar namens de gemeente opzendt tot het heiligdom. Maar nog één keer. Welke zijn dan toch die lieflijkheden in het huis des Heren? Ik heb ze net opgenoemd. Of wilt u? Als David met bevrediging ziet. Dat is een werk des geloofs. In het huis des Heren, dan ziet hij er de beloofde aan de balling van Eden in. Dan ziet hij erin wat Jacob op zijn stervensponde licht gaf. Juda, gij zijt het, u zullen de volk geloven. Dan ziet hij wat Jesaja
In jubel deed hij breken. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Zag David dat in het huis des heren, in die tabernakel, je zeker? Want, geliefden, die tabernakel, en u vergeestelijk het niet, omdat dit geestelijk is. Die tabernakel is niemand anders dan Jezus Christus, omdat wij in hem alleen God kunnen ontmoeten. Jezus Christus is de wezenlijke priester die voor zijn kerk alleen bidt. Jezus Christus is het lam Gods op wie de schuld werd geladen en die het heeft weggedragen. Zo dat het nooit meer is te vinden. Het werk van de twee bokken op de verzoendag werd door hem volkomen tot stand gebracht. De overdracht van de zonde, gelijk het met de bok Jabet laatst had. Als ook het wegsturen weg door Azazel. Zover het weg het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft God om mijn ziel te troosten van mij de schuld en zonde weggedaan. Wat er meer aanschouwde? Het altaar. Jezus Christus, die alle gaven heiligt, omdat hij zelf van het kruis het altaar der verzoening heeft gemaakt. Jezus is de kandelaar. Hij is het licht der wereld. Niemand komt in deze wereld of ontvangt uit zijn verdienst in algemene zin het natuurlicht. Maar het ene zondaar wordt herboren of die gaat delen in dat licht dat Jezus Christus is. Jezus Christus, zie daar het brood op die tafel liggen. Hij is het brood des levens. Tenzij gij het vlees des zoons des mensen eet, hebt geen leven in uzelf. Hij is, om mij niet meer te noemen, hij is het voorhangsel waardoor de schuldige zondaar kan binnengaan in het binnenst heiligdom en daarvoor rekening van borgerechtigheid God kan ontmoeten. En u ziet daar de lieflijkheden des Heren in het huis des Heren. Het is alsof dit aangezicht van God in Jezus Christus daar ontmoeten mag. En dan zingt het in zijn hart, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat wil hij onderzoeken. Hij wil als een mijnwerker in deze mijnen van heilsopenbaring Gods ingraven. Om er al meer te zoeken. En hoe lang? Niet maar voor een ogenblik. Niet zo genoten en zo weer weggesloten. Maar ik wens daar levenslang gestaag in bezig te zijn. Daar heeft David smaak in gekregen. Daar strekt zich al zijn lust en zijn liefde naar uit. Daar wenst hij heel zijn leven, al zijn adem en levenskracht aan te wijden. Totdat de engel des levens hem straks slaakt uit het stof. Eén vraag, geliefden. Ik zou meer willen zeggen, want met wat ik gezegd heb is de stof lang en aan niet uitgeput. Ik heb ook maar gezegd puntsgewijs u iets te zeggen. Leg u uw hart, ik mijn hart, eens naast dit woord. En geef den Heer het antwoord. Vindt u in deze taal van David In Psalm 27, vers 4. Uiting gegeven aan uw liefste en diepste levenswensen. Als het antwoord van uw hart nog ontkennend is. Jong en oud, klein en groot. Ik wou dat ik u het zo kon voorstellen. En dat ik u zo kon aanbieden. Dat een ieder en een iegelijk uwer daar heilig. Sta me toe dat ik het even zo zeg. Heilig verliefd op werd. En dat we dit gingen zoeken met heel ons hart. Want dat mag ik er even persoonlijk bij zeggen. Die dit in zijn leven mag gaan zoeken. Gaat in het zoeken emmer. Al zo'n zalige smaak gewaar worden. Dat hij zegt. Als het zoeken ernaar al zo zoet is. Hoe zal dan het bezit zelf zijn? Jonge mensen, kan ik je vanavond niet opwekken en gaande maken. Het heeft de Heer behaagd dat ik vanavond voor de 5203rd keer zijn woord in mijn leven mocht bedienen. En ik moet vanavond zeggen, ik heb in al die 5200 preken er nog nooit iets van kunnen zeggen dat met de werkelijkheid in overeenstemming is. Maar ik mag ook tot roem van de genade van de God mijns levens zeggen. Dat hij dat woord, zijn woord, niet mijn preek, maar dat hij zijn woord heeft willen gebruiken tot opening van vele zondaren en zonderessen. En voor zover ik het weten mag, het meeste mogen wij niet weten, daar zijn we niet tegen bestand. Maar voor zover ik het weten mag, vele van de jonge mensen die ik in mijn leven mocht ontmoeten, ik mag vooral mekaar de gezanten zeggen, van middel Harnis, Haarlem, Rotterdam en Hamilton. Gij zijt mijn kloon. En ik zeg, oh mijn jonge mens, blij dat ik het nu doen kan. Via de tape recorder. Ik zeg, al die jonge mensen die me hebben ingeroepen als ze met zielenvragen zaten. Ik zeg ze hartelijk dank voor dat kinderlijk vertrouwen dat ze me gesteld hebben alsof ik hun vader was. Maar ik wijs ze nog een uitnemende weg. Ik wijs ze de weg naar het huis des Heer. En ik gun ze om David daar in het huis des Heeren zag aan de lieflijkheden des Heeren. Als hij je raadgever wordt. En als hij gaat openbaren. Het heil dat Jezus Christus voor zijn kerk heeft verdiend. Zit daar een verzadiging van zielenvreugd in. En kan ik begrijpen. Dat elk jong mens. Die deze levensbegeerte uit genade krijgt. Dat die begeerte staan naar den dienst des Heers. Dan wenst die uiting te geven. Wat hij daar in schrift, in sacramenten, in wat God openbaarde kreeg aan schouw. En als dat voor hem komt. Want de dienaar wordt in zichzelf evenals elk mensenkind. De grootste der zondaar. Als dat een dienaar des woords in eigen hart en leven smaken mag. Dan zal hij zijn gehoor. Hij doet het ook. Bidden willen. En wat dit is zo priesterlijk welgemeend. Dat Paulus zegt. Alsof God zelf door ons bade. Laat u toch met God verzoenen. Want die dit heeft. Kan leven. En kan sterven. Al was het in de jeugd, al was het ter helft der levensdagen. gij die door Gods goedheid zeggen mag. Heere, u weet alle dingen. U weet het, dat hier een stukje van mijn leven staat. We willen de Heer dit zo verinnigen. Uit zijn woord en door zijn geest. Dat het ook voor ons toch werk gaat worden. We hebben zondag gezien en gezegd. Dat de afstand van kracht tot kracht is soms zeer groot. En als ik een boog trekken moet van het laatste krachtstation waar ik de Heer ontmoeten mocht, tot het volgende, wordt dat een ontzaglijke overspanning. Omdat die afstand tussen die twee punten eigenlijk veel te groot is. God geef u, gunstelingen des Heeren, die door zijn goedheid met deze ware levensbegeerte kennis maken mocht, dat de afstand van punt tot punt kleiner wordt. En de boogjes al ronder, om zo zoetkens maar zeker achter hem aan te stappen. Naar dat oord? Nee, daar zal het niet meer stipsgewijs zijn. Van krachtstation tot krachtstation. Maar daar zullen we altijd bij de Heere zijn. Daar gaat de ware levensbegeerte pas in rechte vervulling. Want de apostel zegt, troost elkander met deze woorden. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Dan krijgt hij zijn eer en onze ziel de verzadiging. Amen.
Dag vanmorgen, wil met ons gaan die weer van hier gaan. Wees met ons allen, Heere, we weten alleen in uw hoede ons veilig. En we vertrouwen ons niemand anders toe dan u alleen. Neem ons met onze kinderen onder uw hoede en zorg. En verheerlijk u zelf in ons. Kon het zijn voor ons. Op een zaligmakende weg. Amen. Onze slotzang is Psalm 98 en daarvan het vierde vers. U en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht aan uw licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.